Welkom bij een nieuwe episode van Dokters en Wetenschap. In deze speciale periode blijven we toch op post en dus zoals altijd met mezelf Bart van den Kieboom en op enige afstand hebben we...
Jan Goedemoed.
Hey, dag Jan, alles goed met jou?
Ja, dag Bart, alles is heel goed. Wij doen vandaag een podcast op afstand. Wij hebben een social distance van 80 kilometer tussen ons.
Ja, dat klopt. Ik denk dat officieel is dat dus dik in orde. De kans dat we elkaar gaan besmetten is zeer klein. En voor ons ook een beetje een experiment om het op deze manier te doen. Dus we hopen voor de luisteraars dat zij er alvast niet te veel van zullen merken. Dus we vliegen er meteen in. Voor alle duidelijkheid, we gaan geen podcast doen over corona of COVID. Het gaat wel ter sprake komen natuurlijk, het kan niet anders. Maar ik denk dat op dit moment in de media er al zoveel over gepraat wordt dat het weinig zin heeft om daar nog verder een grote boom over op te zetten. Tenzij dan langs het meer weten. Wetenschappelijke stukje, en dat gaan we toch even aandurven. Dus waar gaan we het vandaag over hebben? Wel, we gaan het onder andere hebben over een nieuw medicijn dat op dit moment wordt ontwikkeld tegen COVID-19. Een vrij interessant medicijn. En daar ga ik met Jan ook over spreken. En vooral ook omdat het een internationale samenwerking is tussen Canada, Spanje en Zweden. Toch een mooi staaltje van internationale samenwerking. Dat doet ook wel eens goed om dat te horen af en toe. We gaan het ook hebben over al die andere onderzoeken die bezig zijn en waar we toch bij moeten zeggen dat we even moeten opletten met te snel victorie te kraaien. Dus we gaan er ook een paar kanttekeningen bij zetten bij al die onderzoeken die op dit moment gebeuren, maar op een gezonde en kritische manier. En dan in het hoekje niet-coronanieuws hebben we het onder andere over een nieuwe methode om kankers te behandelen. Dat gaat over CAR-T-cellen, maar daar gaan we straks iets meer over vertellen. We gaan het ook hebben over een, vond ik persoonlijk een heel leuke, oude cellen die kunnen verjongd worden. Dus eigenlijk de steen der wijze is uitgevonden. Of de Philosopher's Stone voor de Harry Potters fans onder ons. Er is dus iets uitgevonden. Of er is op zijn minst onderzoek gedaan naar hoe oude cellen kunnen verjongd worden. Dan gaan we naar het stukje lang en oud vergeten. We hebben ontdekt dat ook de Neandertalers mosselen aten, al dan niet met frieten. En de vraag is, waarom is dat nu in godsnaam interessant om eens over te spreken? Dus dat hoort u straks ook. En we gaan het dan in het meer, laten we zeggen, verre afstand wetenschappelijke nieuws hebben over een methode om eventueel op Mars ook zuurstof en brandstof te kunnen produceren aan de hand van bacteriën. En om af te sluiten gaan we het ook nog even hebben over het regenwoud in Antarctica. Zo, Jan, we gaan erin vliegen, hè?
Ja.
Oké. Zeg, eerst en vooral een nieuw medicijn tegen COVID-19. Ik denk dat er zoal heel veel op dit moment over wordt gesproken. Er zijn er zoveel ook. Soms denk ik kwakzalverij, soms misschien ook niet. En je hebt er eentje uitgekozen waarvan je zegt, ja, die vind ik interessant, die zou ik in de podcast toch eens even willen bekijken. Vertel eens.
We hebben twee dingen gekozen voor vandaag. 1 acute behandeling en 1 vaccin. Want dat is maar een selectieve keuze van zoveel dingen die gebeuren. Er is een enzym dat zit op onze bloedvaten, dat zit in onze longen, dat zit in onze nieren, dat noemt ACE2.
Dat is een van de onderzoeken die je er hebt uitgehaald. Hè?
Juist, dat is angiotensin converting enzym. Dat is een enzym dat belangrijk is voor de regulatie van de bloeddruk.
Is dat onderzoek waar dat over 3 landen ging? Canada, Spanje?
Exact. Dat waren collega's uit Vancouver. Mm-hmm. Ja, dat waren collega's uit Vancouver die eigenlijk daar de lead genomen hebben. En wij hebben natuurlijk altijd die citation, die vind je altijd op onze website. Je kunt alle studies terugvinden. Maar wij besparen u het voorlezen van die lange lijst van medewerkers die hier aan deelgenomen hebben. Mm-hmm. Oké. Nu, het is die groep van Joseph Penninger in Vancouver. Mm-hmm. ACE2 is daarvoor belangrijk, ons bloeddruk te reguleren. Maar die coronavirus heeft ACE2 nodig om een cel te besmetten. Ja, dat kan zorgt voor de aanhechting en dan het binnendringen van die virus. Dat verklaart een beetje longen, bloedvaten. De nier kan ook besmet worden, kan ook bevallen worden. Dus organen waar deze ACE2 belangrijk is, zijn ook target van die coronavirus. Ja. De regulatie van de bloeddruk is niet enkel in de periferie nodig, maar ook De regulatie van de bloeddruk in de longen is heel belangrijk. Ja. Mm-hmm. Als het bloed niet goed door de longen kan doorstromen, ja, dan krijgen we geen nieuwe, zuurstof, dan worden we onze CO2 niet kwijt. Mm-hmm. Als de druk te hoog is in de longen, kan het hart misschien niet hard genoeg kloppen mm-hmm. om dat bloed door die longen te krijgen. Dus, en het verbaast me dan niet, of dat past vrij goed aan die patiënten die bijzonders risico hebben te overlijden. Dat zijn patiënten met longziekten en met hartvaatziekten.
Ja.
Dus dat past eigenlijk vrij goed als je die verdeling van het enzym ziet en waar dat virus binnendringt. Er bestaat nu de mogelijkheid deze ACE2-proteïne kunstmatig biotechnologisch zelf te maken. Ja, wij kunnen dat via celculturen laten produceren. En mm-hmm. we kunnen dat oogsten, en dat is wat die collega's doen. Dus ze produceren een oplosbare vorm van die ACE2-proteïne mm-hmm. en willen dat testen als mogelijke behandeling.
Oké.
Okay. Ja? Dus dat is een biotechnologisch, of dat is natuurlijk een behandeling die men enkele jaren geleden nog niet zo gemakkelijk heeft zou kunnen doen. Maar men is nu in staat redelijk snel grote hoeveelheden van die proteïnes en enzymes te produceren. Dus dat is het principe, dat men een oplosbare vorm van dat ACE2-proteïne maakt, biotechnologisch, en dat test. En men heeft gezien dat het ongeveer met een factor 5000 reduceert die kans dat het virus een cel kan binnendringen.
Oké. Dus je pompt het er artificieel bij en dat verhoogt eigenlijk je resistentie dan?
Juist. Ja, het is een beetje... het is geen immunisatie, omdat bij een immunisatie gebruiken wij ons eigen immuunsysteem om antilichamen te maken, om bijvoorbeeld virussen... die oppervlakte te bezetten, dat ze niet kunnen binnendringen in een cel. Hier doen we dat een beetje ook. Met deze, dat in Engels noemt dat soy oplosbaar. Met die oplosbare vorm van ACE2 wordt het virus belemmerd in zijn kans aan een cel te hechten en binnen te dringen. En dat is wat je juist ook met een vaccinatie wilt bereiken. Daar wil je antilichamen hebben die het immuunsysteem zelf maakt, liefst levenslang. Of je moet, dat is natuurlijk het voordeel tegenover zo'n geneesmiddel. Vaccineren doe je ene keer en dan moet je eventueel nog herhalen. Maar dan is je patiënt langdurig beschermd. Maar hier, dat eerste manuscript wat we besproken hebben, was de ontwikkeling van acute behandeling.
Ja.
En als we dan naar ons tweede thema met corona kijken, dan is het de ontwikkeling van vaccins. Daar wachten wij natuurlijk hard op, omdat wij natuurlijk niet voor altijd in een lockdown kunnen en willen leven. Er zijn nu 20 vaccins op het moment in ontwikkeling. Er zijn studies die reeds begonnen zijn. En er zijn studies die nu zeer snel gaan beginnen. En hier was hetzelfde. Er was een conferentie door de Wereldgezondheidsorganisatie waar men daarop gedrongen heeft. Die maken geen beslissingen, maar die geven zeer belangrijke advies dat veel landen dan volgen. Die proces te versnellen voor de ontwikkeling van vaccins. Dat normaal ga je eerst door dierproeven. Ja? Je moet tonen dat het veilig is en werkt. En als het niet veilig zou zijn of niet werken in een dier, dan is die stap naar de mens eigenlijk niet mogelijk. En dat men nu direct van celcultuurresultaten naar kleinschalige eerste studies naar de mens gaat. Dat is iets wat men in niet-coronatijden niet zou doen. Ja.
Mm-hmm, ja.
Omdat natuurlijk daar altijd veiligheid primeert. Maar gezien dat er zo'n hoge aantal patiënten overlijdt, ja, heeft men gezegd, wij moeten hier iets doen en moeten dat dringend versnellen. En daar zijn heel verschillende manieren die nu onderzocht worden in de VS, in Europa, waar men probeert vaccins te ontwikkelen.
Oké. En dat hebben we daar straks al gezegd. Dat gaat hopelijk dus veel sneller gaan. Een beetje kort door de bocht misschien, maar hopelijk dan met resultaten.
Absoluut. Dus daar is bijvoorbeeld een Duits bedrijf die een RNA-vaccin aan het maken is en die verpakt in zogenoemde nanopartikels.
Hola, een RNA-vaccin.
Ja, dus wat betekent dat? Je weet, als je een proteïne wilt aanmaken, dan moet die informatie die daarvoor zorgt, die zit in onze genen, dat is de DNA. Maar om een proteïne te krijgen, heb je RNA nodig. De DNA wordt afgelezen, er wordt een RNA gemaakt. Dat is eigenlijk uw transcript dat aan de cel zegt, zo moet dat proteïne uitzien dat je wilt hebben. Bijvoorbeeld, bestaat daar een RNA of heeft men die RNA kunnen isoleren? Die voor dat spike-proteïn, dat is die proteïne die daarvoor zorgt dat het virus aan de cel kan hechten. En dan, als het hecht, kan binnendringen. Ze hebben die informatie van dat spike-proteïne genomen. En deze informatie wordt, deze RNA wordt verpakt in een nanopartikel. Nanopartikels wil zeggen dat zij kleiner zijn dan een honderdste van een haar. Ja, 100 nanometer, dan spreekt men van nano. Dus een miljoenste van een meter. En dus dat zijn heel kleine partikels, die kunnen heel goed in ons lichaam getransporteerd worden. Maar die kun je ook nog aanvullen met dingen die inflammatie uitlokken. Zodat dat ons immuunsysteem krijgt die informatie. Dat moet je maken, zo ziet dat proteïne uit waar je tegen je moet reageren. En by the way, dat is ook nog gevaarlijk. Ja? Er zitten ook nog stoffen bij die gevaar. Dus dat is één manier die getest wordt. RNA verpakken in nanopartikels. Er zijn reeds andere vaccinaties die men op die manier probeert te ontwikkelen. Bijvoorbeeld tegen het Zika-virus. Het is een nieuwe piste en er zijn nog geen vaccins toegelaten die met deze technologie werken.
Oké, maar dat zijn dus echt nieuwe technieken. En vandaar dat je zegt, ja, kijk, langs de ene kant hebben we het voorbeeld van het ACE2-proteïne. Dat is biotechnisch. Maar je hebt ook langs de kant van de klassieke vaccinatie nieuwe technieken die nu heel snel hun introductie aan het doen zijn. Daar komt het eigenlijk op neer.
Juist, juist. En dan heb je, dus dat was nu een nieuwe, en je kunt moleculair biologisch kunt je heel snel werken. Dat kun je redelijk snel produceren. Een andere manier die getest wordt, is de klassieke manier, waar men artikels van virussen gebruikt. En die, bijvoorbeeld zoals het mazenvaccin, waar men probeert die te veranderen, dat ze in plaats van tegen mazelen als vaccin kunnen gebruikt worden tegen COVID. Dus een meer klassieke manier. Ook hier zijn de eerste studies kort voor het beginnen.
En voor mij is de klassieke manier, als ik denk aan vaccins, dan zie ik altijd zo eieren die worden geïnfecteerd. Ik weet niet juist hoe dat werkt, maar ik zag altijd zo heel de batterij eieren die werden gebruikt om vaccins te produceren. Ken je daar iets van?
Ja, wel, dat is wat men, hoe bijvoorbeeld ook het vaccin tegen influenza gedaan wordt. Ja, daar worden die eieren geïnfecteerd. Dus er zijn heel wat verschillende manieren om dat te doen. En daar is eigenlijk een revolutie nu gebeurd in de geneeskunde, dat wij eigenlijk gebaseerd op soms enkele gevallen die besproken worden in de medische literatuur, direct een behandeling op grote schaal wordt ingesteld. Natuurlijk. Omdat we op het moment daar is niet die tijd grootschalige clinical trials op te starten. Zoiets te starten duurt heel lang, de planning, de goedkeuring, et cetera. En dat is in de crisis niet mogelijk. Dus men is nu geneesmiddelen aan het gebruiken die we al tamelijk goed kennen. En waar men denkt dat ze ook een positieve invloed op de coronapatiënten hebben. Dat is voor malaria midden het geval.
Dat is dat die chloroquine waar men het zo dikwijls over
Exact,
heeft?
bijvoorbeeld, ja. Dat heeft eigenlijk daarmee te maken, chloroquine, dat hydroxychloroquine, dat belemmert het transport van vesicles binnen een cel. Hoe dat nu exact op die virus werkt, weet men nog niet. Maar het heeft een invloed op immuunreacties en op transport binnen cellen. Men kan zich inbeelden dat hier natuurlijk ook het transport van virusbestanddelen belemmerd wordt. En dat is een geneesmiddel waar men de effecten en vooral ook de neveneffecten vrij goed kent. En die men daarom met toch een zeer hoge veiligheid ook kan gebruiken in deze situatie.
Ja, en dan even tussendoor met die chloroquine, waar men dan ja, toch heel veel over heeft gebabbeld, dat mensen dat dan niet goed begrijpen. Ze gaan naar de winkel, zij kopen chloroquinefosfaat, een middel om aquariums te reinigen, of aquaria, en die dan ja, mors doodvallen natuurlijk. En dus ja, dus er is toch ook wel een echt groot probleem met die...
Niet aan te bevelen. En het toont, nee. Kort door de bocht is waarschijnlijk niet goed. Maar nu worden wereldwijd een heel groot aantal klinische studies opgestart. Er komt nu ook heel veel evidentie binnen. En ik vind het absoluut verbazend, adembelovend, hoe snel die dingen nu doorgevoerd worden. Iedereen zet daar alle kracht op.
Maar dat is eigenlijk... Het gaat enorm snel en er zijn heel veel studies en allemaal tegelijk bezig. Dat is eigenlijk ongezien in de, ja. in de medische wereld, hè?
Als je denkt, begin jaren 80 hoorden wij dat er een nieuwe ziekte aankwam. Dat was toen AIDS. En het heeft meerdere jaren geduurd totdat wij een test hadden om die virus te kunnen identificeren. En nu, binnen enkele maanden, hebben wij niet enkel die virus geïdentificeerd. We hebben zijn genetische sequentie kunnen lezen. Wij hebben testen kunnen ontwikkelen. Er zijn nu nog vooral die PCR-testen, dus dat men viruspartikels DNA aantoont, bijvoorbeeld uit een uitstrijk uit de keel. Ja? Maar binnen enkele weken gaan we ook antilichamen in het lichaam kunnen testen. Dat wil zeggen, wij kunnen hopelijk zeer snel zeggen wie hoogstwaarschijnlijk beschermd is en wie niet. En dat maar op enkele maanden tijd. Plus, wij zijn met een heel groot aantal klinische studies voor die behandeling van COVID-19. En dat heeft voor HIV tot in de late jaren 90 geduurd, dus 15 jaar.
En ook, ik zou zeggen, maar hoe komt het dat nu dan zo snel gaat? Ik kan het wel begrijpen, want het is echt een pandemie. Hè?
Ja.
Maar wat ik mij ook afvraag, is er echt internationale samenwerking?
Absoluut.
Want ik lees eigenlijk nu in de media dan vooral dat er enorm wordt getwijfeld over de eerlijkheid van rapportering van bepaalde staten. Men is kwaad op elkaar. En dan heb ik zo het gevoel, als ik jou hoor praten, van maar ja, achter de schermen zijn wij in het wetenschappelijke milieu keihard bezig om superhard samen te werken.
Ja, ik denk dat de wetenschappers al zeer lang doen, dat die zeer goed over staatsgrenzen met elkaar samenwerken. En dat berust meestal op gemeenschappelijke interessen. En gelukkig bestaan hier natuurlijk door die congressen waar we ons face-to-face hebben kunnen zien, bestaan natuurlijk ook heel veel vertrouwensrelaties die je niet nodig hebt.
Ah ja, dus face-to-face, ja, dat hebben we nu niet meer. Maar we bouwen op vertrouwen dat in het verleden is opgebouwd. En...
Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Die Zoom-meeting, wij doen het nu ook via Zoom. Dat is goed. Bijzonder in mijn ogen, als je iemand al kent. Ja? Of dat vergemakkelijkt dan toch veel. Maar ik denk dat hier veel mensen nu met elkaar samenwerken die natuurlijk ook elkaar ook al kennen. En weten, kunt die ander betrouwen, heeft die de juiste midden en zo verder. Gaat die eerlijk omgaan met wat men samen uitvindt? Kunt je die data hoogstwaarschijnlijk betrouwen die je gaat krijgen, et cetera? Dat is heel belangrijk. Dus die snelheid, die vind ik absoluut nieuw. En dat heeft natuurlijk ook met die enorme vooruitgang te maken in die biomedische wetenschappen. Die snelheid met die onze kennis verdubbelt, die neemt toe en toe. Kennis is overal zeer snel beschikbaar via het internet. Je kunt dingen hedendaags in openbare databanken vinden. En die krachtigheid van de biotechnologie heeft enorm toegenomen in de laatste 20 jaar.
Als we nu merken dat dat zo snel gaat, denk je dan niet dat we naar de toekomst toe dat altijd kunnen gebruiken? Om... wat sneller te kunnen werken dan jaar moeten wachten op een vaccin.
Klinkt heel goed, hè? Maar ik denk, je neemt natuurlijk ook risico's. En gezien de dreiging, als we Italië zien, waar 10% van die mensen die positief getest zijn, of meer dan 10% feitelijk overlijden, dan heb je een heel hoge druk snel iets te vinden. En dan ben je ook bereid risico's te nemen. Als je dan zegt, er is een 1 op 1000 kans dat mijn geneesmiddel een neveneffect maakt, maar je hebt een 1 op 10 kans te overlijden aan de ziekte, dann ist man natürlich geneigt zu sagen, okay, die Risikos durch die Ziegte sind so viel größer als die Risikos von potenziellen Beiwirkungen, dass man sagt, okay, da ist ein Risiko, das wir nicht kennen, aber das ist in jedem Fall deutlich kleiner, sicher als ihr nun bereits gekannte Drug, so als die Quensylhydroxychloroquine, als man sagt, okay, da kennen wir die Risikos, ja, da sind Risikos mit der Genesmittel, aber die sind deutlich kleiner als das Risiko durch die Virus selbst. Dann ist die Beschließung gemacht. Aber als wir also hoffentlich zurückkehren nach normalen Umständigkeiten, dann primiert natürlich Fähigkeit. Und ich denke, dann haben wir ratet, wer iets trager gaan, maar hopelijk iets minder traag dan voordien.
Ja, dus eigenlijk concreet, de nood breekt wet. Dus een paar slachtoffers zullen we deze keer dan maar even over het hoofd zien. Maar naar de toekomst toe toch misschien hè, een beetje opletten voor te veel haast. Dat is een beetje de boodschap.
Ik denk dat dat redelijk unaniem zo in de medische wereld geaccepteerd wordt. Dat men ja, dingen nu moet opspoeden, gezien die sequelen die we voor de hele maatschappij zien. En voor zo'n groot aantal patiënten. Dus ja, en het is ook interessant hoe nu iedereen eigenlijk zijn focus daarop brengt. Universiteiten maken heel snel fondsen beschikbaar voor die onderzoek. De ethische commissies geven voorrang aan deze studies en behandelen die extreem snel. Dus er wordt natuurlijk ook alles hiervoor nu, alle, zoals we dat gedaan hebben met de ziekenhuizen, alle niet-urgente zorg even buiten houden. De IZ-capaciteiten omhoog drijven. Dat heeft ervoor gezorgd dat we die crisis toch tamelijk goed aankunnen. En op wetenschappelijk vlak gebeurt eigenlijk hetzelfde. Wij geven alle capaciteiten naar daar. Ik heb onlangs gisteren nog met een vriend gebeld in München, die een allergologisch instituut leidt en die
Wat?
allergologie. Die kijken naar hooikoorts, astma,
Ah ja.
nemen. En ze hebben nu ook, die hebben zogenoemde S3-laboratoria, dus waar je ook met infectieus materiaal mag werken. En zij doen nu ook COVID-research. Zij kijken nu ook naar de, ja, meer mag ik niet zeggen, omdat het nog lopende onderzoek is, maar ook daar, zelfs daar worden nu nieuwe behandelingen in vitro, dus in het reagensglas, in het buisje getest. Dus er wordt ook alle kracht nu op dat thema gegeven.
Ja, twee bemerkingen. Je merkt dat ook op industrieel niveau, dat men plotseling veel, veel sneller materiaal kan maken. Ik merk daar ook bij op dat het blijkbaar ook goedkoper kan, plotseling. Ik weet niet, ken jij de kostprijs van een standaard ventilator in een hospitaal?
Nee, dermatologen kopen geen ventilatoren.
Nee, dat is waar. Maar
Sorry.
het is zeer duur. Ik ken het
Ja.
exacte cijfer ook niet, maar ik weet dat het zeer duur is, want dat is natuurlijk fail-proof materiaal. Maar ja, die luxe heb je nu niet als je compleet 100% over capaciteit zit. En dan zie je dat mensen heel vindingrijk vanuit de industrie, onder andere Tesla, die ze ook ventilatoren zijn beginnen produceren. Ik geloof dat
GM,
General Motors en Ford
Volvo.
ook de vraag hebben gekregen. Ja, je ziet mensen met 3D-printers aan de slag gaan, met maskers van Decathlon die worden, duikmaskers van Decathlon die worden gebruikt als ventilatormaskers. Dat vind ik ook wel belangrijk om te vermelden, dat die versnelling ook daar ja, tot extra creativiteit leidt. En ik vraag me af in welke mate dat dan na de crisis, maar dat is misschien algemener dat ik die vraag stel, wat gaan we er nog aan overhouden, aan best practices?
Daar ben ik ook heel gespannen. Dus ja,
Ja,
dus, zeker.
ik hoop het. Ik hoop dat we iets uit leren. Maar ik zou zeggen, laten we het stukje corona hier afronden. Want we gingen het niet over corona hebben. En we zijn ondertussen toch al een dikke 20 minuten bezig over corona. Maar ik vond het wel interessant in de zin van, we moeten opletten. We gaan zeer snel nu op dit moment. Dat toont aan dat we het ook snel kunnen doen. Nieuwe technieken die worden ontwikkeld. Internationale samenwerking, dat is het mooie verhaal. Maar we moeten toch een beetje opletten, want te snel kan ook leiden tot misschien af en toe een ongeluk.
Absoluut.
En dat we als dit eenmaal allemaal voorbij is, laten we dan vooral zien wat de best lessons of de lessons learned zijn van deze hele situatie. En langs de ene kant misschien terug een beetje naar de normale situatie gaan, waar we toch wat voorzichtiger zijn en meer testen. Maar langs de andere kant ja, ook heel veel bijleren, hopelijk van al het goede dat we nu doen. Want ja, hoe dat je het nu draait of keert, De CO2-vervuiling is enorm gedaald. De rivieren worden terug helder. Men kan in Shanghai plotseling de overkant van de straat zien door de smog. Dat zijn toch ook zaken die leuk zijn. En langs de kant van de behandeling zelf, de methodes, de snelheid waarmee dan we kunnen werken, daar denk dat we er ook heel veel uit gaan kunnen leren. Is dat mooi samengevat, denk je?
Vind ik heel goed. En ik denk één belangrijke ding. In de laatste podcast hebben we frequent studies besproken die het verband tussen luchtvervuiling en overlijden aantonen. Waar erop gehamerd wordt dat, laatste keer hadden wij een artikel waar men berekend heeft dat luchtvervuiling meer mensen doodt dan infectieziekten bijvoorbeeld.
Ja, klopt. Ja.
Dus wat wij horen op het moment altijd die cijfers hoeveel coronapatiënten zijn gisteren overleden, maar wij weten niet, we horen niet hoeveel mensen hebben een status astmaticus gehad, een astma-aanval. Ja. We horen niet hoeveel hebben we minder of meer beroerte, dus hebben we minder of meer hartinfarcten. Dat horen wij allemaal niet. Ik denk dat ook heel interessant gaat of belangrijk gaat worden deze cijfers te bekijken. Natuurlijk komen hier zoveel factoren bij elkaar, maar
We zijn enorm veel data aan het verzamelen. Hè. Ik denk dat we 90% nog niet bekeken hebben.
Ja, daar is 99%, nog genoeg werk voor de wetenschappers. Gelukkig.
Absoluut. Zeg Jan, we gingen het ook hebben over een nieuwe kankerbehandeling. Met namelijk de CAR-T-cellen. Ik ga jou wel laten uitleggen wat het allemaal is. Maar ik herinner me tijdens de voorbereiding van de podcast dat je vrij opgewonden was over deze methode. Misschien kan je kort toelichten of in een paar zinnen zeggen wat is er juist uitgevonden of waar heeft mijn onderzoek naar gedaan? En dan kunnen we misschien dieper ingaan op hoe dat dan allemaal werkt.
CAR-T-cellen zijn nu enkele jaren in de kliniek aangekomen. Ze worden al bestudeerd sinds de jaren 80.
Ja. Oké, wat zijn CAR-T-cellen?
Beginnen we misschien met T-cellen. Ja, T-cells. Ja. T-cellen, je hebt twee grote groepen, de CD4-cellen en de CD8-cellen. CD4-cellen, dat zijn die cellen die het immuunsysteem sturen. Die zeggen, jij moet dit doen, jij moet dat doen. Oh, daar is een virus, daar is een bacterie, daar is een schimmel. Welke vorm van immuunantwoord hebben we eigenlijk nodig? En dan heb je CD8-cellen. En die zijn verantwoordelijk voor het afdoden, voor het letterlijk afdoden van geïnfecteerde cellen.
Het echt doden dus, van verwijderde doden. Ja, killercellen. Zijn dat dan witte bloedcellen? Of?
Ja, dat zijn witte bloedcellen.
Ah, de soldaatjes van het lichaam in layman's terms.
Juist. En deze T-cellen, wat die bijzonder hebben, dat die hoogspecifiek zijn voor één signaal. Dus je kunt CD4-cellen aanmaken voor het griepvirus. En elk jaar heb je andere T-cellen nodig, omdat elk griepvirus elk jaar een beetje anders uitziet. Je kunt, dus meest belangrijk gekend zijn ze eigenlijk in het bestrijden van infectie. Maar ook tumoren worden bestreden door T-cellen. Omdat in tumoren vind je veranderde proteïnes die eigenlijk niet in ons lichaam behoren. En die kan het immuunsysteem herkennen en dan deze cellen selectief ook aftonen.
En dan schieten die T-cellen in actie en die gaan die tumoren dan aanvallen en verwijderen.
Exact. Nu, die tumoren die zijn natuurlijk slim. Die hebben wat noemt immuun-evasie-methodes. Dus tumoren leren hoe ze het immuunsysteem kunnen omzeilen. Ja?
Voor de gekouwen.
Ja, juist. Dus tumoren ontwikkelen verschillende beschermtechnieken om zich voor het immuunsysteem te verstoppen. Ja? Die verstoppen zich letterlijk bijvoorbeeld door daarvoor te zorgen dat deze veranderde proteïnes niet op hun oppervlakte vertoond worden en dan is het immuunsysteem blind daarvoor. Ja. Of ze creëren rond zich een milieu wat die T-cellen afschakelt. Ja? Een zogenoemd tolerogeen milieu. Ja? Dat zorgt voor tolerantie, dat het immuunsysteem die tumor tolereert.
Tolerogeen, tolerant milieu.
We maken een tolerant milieu, dat wil zeggen dat die killercel die cellen niet kan doden. Dus het immuunsysteem is belangrijk in het bestrijden van kankers. En we hebben nu in de laatste jaren een hele golf aan verschillende immuuntherapieën gezien. Dat begon voor het melanoom. Dat was voor de dermatologen heel mooi, omdat het gemetastaseerde melanoom, dat was een sehr vreselijke diagnose. En door die moderne immuuntherapieën hebben we nu een groot deel patiënten hoe toch zeer goed aanspreekt op die behandelingen en bij een zeer goede kwaliteit van leven ook duidelijk beter overleeft.
Een metastase in een melanoom, dat is een kwaadaardige huidkanker.
Zwarte huidkanker. Dus de zwarte huidkanker. En men heeft op het moment behandelingen waar men deze tolerogeen milieu eigenlijk afschakelt. Ja? Mm-hmm.
Handig.
Dat is handig, ja. Dat heeft dus er was eigenlijk ook weer een vertaling van kennis over het immuunsysteem dat men in de jaren 80, 90, begin 2000 opgebouwd heeft. En nu met die nieuwe biotechnologische technieken is men plots in staat bijvoorbeeld antilichamen te maken om deze schakelaar, we noemen dat immune checkpoints, om deze checkpoints zo te beïnvloeden dat plots het immuunsysteem die kanker kan bestrijden. Bijvoorbeeld het melanoom, maar ook longkanker, glioblastoom, heel een taal tumoren.
Okay.
Nu, een ander weg, dus deze checkpoints en deze checkpoint-inhibitoren, dat is geen zeer specifieke behandeling. Ja? Maar soms wilt u graag enkel die tumorcellen afdoden. Dat zou natuurlijk het beste zijn. Ja? Omdat natuurlijk ook deze immuuncheckpoint-inhibitoren, die maken natuurlijk bijwerkingen. Omdat plots je immuunsysteem hyperactief wordt, krijg je plots ontstekingen in organen waar je geen ontsteking
wilt. Ja, dus ik ben terug mee. Dat wilde eigenlijk zeggen dat die cellen geen onderscheid meer kunnen maken tussen goed en slecht. En gewoon, veel meer beginnen aanvallen dan ze zouden moeten doen.
Juist. Omdat die beschermmechanismen die tumor gebruikt, die gebruiken ook andere weefsels. Ja. Zoals die hypofyse.
En die worden ook uitgeschakeld.
Exact zo is het. En dus je hebt die meer niet-specifieke manier, die hebben we daar besproken. Gewoon die rem wegnemen van het immuunsysteem. En dan heb je die hoogspecifieke manier dat je een T-cel creëert die naar mogelijkheid een proteïne herkent en dan die cellen afdoodt die dat proteïne bevatten. En die vertonen dan ook altijd op hun oppervlakte, zo worden die herkend. Dat het immuunsysteem naar mogelijkheid enkel die cellen afdoodt die veranderd zijn waar deze tumorproteïne in zit.
Zonder dat al de rest zijn immuunsysteem ook wordt aangevallen.
Exact. Of andere gezonde weefsels. Ja?
Ja.
En dat is die grote uitdaging.
Mm-hmm. En dat hebben ze nu kunnen verbeteren?
Dat heeft men kunnen verbeteren. En dat werkt vooral voor bloedkankers. Ja? Dus voor de leukemieën en de lymfomen. Daar werkt dat tot nu toe heel goed. Omdat er zijn zeer karakteristieke proteïnen die je kunt als target, als goal nemen. Ja? Dus een CD19, CD20. Dat zijn, en wat je moet doen, je neemt bloed van een patiënt. Je isoleert die immuuncellen daaruit. En je gebruikt een niet-schadelijke virus om die informatie voor een receptor in die cel te brengen die toelaat dat die tumorcellen gedood worden. En deze cellen, dat noemt chimeric antigen receptor, chimere antigen receptor, CAR. Vandaar die naam CAR-T-cells. Dus die cellen worden buiten het lichaam gehaald. Ze krijgen de informatie om hun wapen aan te maken. En dat is waarom noemt die chimeer? Chimeer betekent altijd in de geneeskunde dat je van twee of meer dingen iets nieuw maakt. Ja? Mm-hmm. En wat ze nemen de informatie van een receptor tegen een tumorproteïne. Mm-hmm. En ze hechten een tweede stuk eraan dat ervoor zorgt dat dat in die celmembraan blijft zitten. En dan is een derde stuk, zit in het binnenste van de cel, dat zorgt ervoor dat die cel direct geactiveerd wordt als die buitenkant iets ontdekt. Dus als die receptor zijn target vindt, een kankercel, dan wordt direct dat binnenstuk aangeschakeld en zegt aan die killercel, nu moet je doden.
Go.
Ja. En nu hebben ze dat in één molecuul eigenlijk aan elkaar gehecht. En dat is die chimeric antigen receptor.
Maar als ik het goed begrijp, dat bestond eigenlijk al in bloedkankers, voor bloedkankerbehandeling en dergelijke.
Juist, men gebruikt dat al, dat is al toegelaten voor bepaalde vormen van leukemieën. Maar zoals altijd, dat klinkt nu heel goed, maar er zijn natuurlijk bijwerkingen, zoals bij alle deze behandelingen. En eigenlijk ondergaan alle patiënten die daarmee behandeld worden, die ondergaan een inflammatoire reactie. Die krijgen zware griepachtige symptomen. Die krijgen koorts, daar kan de bloeddruk afvallen, ze kunnen ademhalingsproblemen ervaren, etc.
Die worden echt ziek.
Die worden echt ziek, omdat daar komen nu miljoenen, miljarden van die T-cellen worden in u gespoten en die killen plots al die tumorcellen. Ja? En daardoor worden heel veel afvalstoffen vrijgezet. Ook als een cel kapot gaat, is dat een alarmsignaal voor het immuunsysteem. Dus ons immuunsysteem, ons lichaam wordt overspoeld met dode cellen, wat terug een ontsteking uitlokt.
Is dat wat men noemt, dat het immuunsysteem in overdrive gaat? Is dat...
Als het te ver gaat en je schade uitlokt, dan is het in overdrive. Men weet in bepaalde mate, als dat optreedt, dat deze cellen ook hun werk doen. Dus als je helemaal niks ondervindt, dan is waarschijnlijk daarvan uit te gaan dat ook die behandeling niet goed werkt.
Ah, oké. Okay. Dus ik word ziek na de behandeling, goed teken.
Juist. Dus tot nu toe werkt dat heel goed voor bloedkankers, omdat die natuurlijk heel mooi toegankelijk zijn voor het immuunsysteem. Ja? Maar stel je nu zo'n bol voor, een tumorbol van een darmkanker of een melanoom, bijvoorbeeld, dat zijn vaste structuren, daar kunnen die cellen niet meer zo binnendringen. Plus, daar is het probleem dat die tumor dat tolerogeen milieu rond zich opbouwt en sowieso die cellen afschakelt. Mm-hmm. En ik heb u ook gezegd, daar is het probleem van die overdrive die je net gezegd hebt.
Ja.
Men probeert nu daar verschillende veiligheidsschakels in te bouwen, dat je deze cellen kunt aan- en afschakelen. Ja?
En nu komen we er.
Ja. En nu komt eigenlijk die trick. Men heeft nu een idee gehad dat je deze chimere antigeenreceptor onder die controle van licht zet. Dat die enkel gemaakt en geactiveerd wordt als blauw licht die cel binnengekomen is. Dat cel kan die licht detecteren, kan gedetecteerd worden. Of daar kunt je informatie in deze CAR-T-cells binnenbrengen. Maar als je die een korttijdige 1 seconde blauw licht geeft, dan maakt die deze receptor en is in staat actief te worden.
En dan gaat hij de tumor wel aanvallen.
En dat is nu voor de dermatoloog interessant. Men heeft dat in muizen getest, waar je dan die lichtbron enkel op die tumor aanbrengt. En dan wordt selectief die cellen die zich in de buurt van die tumor bevinden, die worden aangeschakeld en geactiveerd. Zodat je geen schade in andere organen uitlokt, of zo weinig als mogelijk.
Maar dan ga je ook minder ziek worden.
Dan ga je minder ziek worden. Dan ga je hopelijk een lokale inflammatoire reactie zien. Ja. Dan weet je dat uw vaccin werkt. Maar je gaat die zware immuunactivatie en kenen, wat we de collateral damage noemen, friendly fire, dat zo goed als mogelijk beperkt wordt.
Heel concreet, je hebt een enorm leger aan CAR-T-cellen, maar die worden enkel heel lokaal geactiveerd, zodanig dat zij daar maximale damage kunnen doen. Hè?
Yes.
En eigenlijk in de rest van het lichaam niets doen. En dus ook zorgen voor veel minder neveneffecten, die dikwijls eigenlijk voor de kankerpatiënt eigenlijk bijna nog vervelender zijn, toch zeker in het begin, dan de kanker zelf.
Absoluut.
Oké. Okay. Goed. Het volgende stukje dat we zouden, of dat wij wouden behandelen in ieder geval, vind ik persoonlijk wel een zeer, moet ik zeggen, boeiende. Namelijk over die cellen, die oude cellen, die kunnen verjongd worden.
Juist.
Dus dat wil letterlijk zeggen, oude cellen die normaal gaan afsterven, dat die terug naar een soort vorige status worden gezet. En als we dat dan even gaan, of een jongere status, hè, dus als ik dat dan even heel... eenvoudig zou ik durven voorstellen, begin ik direct te fantaseren van oké, ik kan terug eruit zien zoals ik 25 jaar geleden was. Een beetje zoals de steen der wijze die niet alleen dingen in goud veranderde, maar die ook zorgde voor het eeuwige leven. Is dat waar we het over hebben, Jan?
Wel, dat is wat veel van ons toch graag zouden willen. Terwijl we eigenlijk weten uit de esthetische dermatologie, mensen willen ongeveer 5 jaar jonger zijn. Ja, wij vergelijken ons eigenlijk met onze leeftijdsgenoten en dan willen we een klein beetje gezonder uitzien, een klein beetje fitter. Dus de meeste patiënten die bijvoorbeeld bij ons komen voor esthetische behandelingen, die zijn niet 70 en willen uitzien zoals 25, maar die willen 5 tot 10 jaar ongeveer terugwinnen. Nu, bij stemcelonderzoek, dat is altijd heel veelbelovend, maar soms lukt dat dan in de praktijk ook niet zo goed als die studies in het labo ons beloven. En, maar hier, dit is van een toch zeer betrouwbare instelling, de Stanford University in San Francisco. En wat die gedaan hebben, er bestaan verschillende proteïnes, we noemen die factoren, die als die in een cel tot uitdrukking komen, als de cel die produceert, dan kan een cel een stemcel gemaakt worden. Een stemcel is een cel die eigenlijk alle richtingen uit kan. Ja? Mm-hmm. Als je ziet een huidcel, die kan enkel huid worden. Je hebt een bot, die kan botcel, die kan enkel bot worden. Maar mm-hmm. we hebben ook cellen die eigenlijk nog, als ze de juiste stimuli krijgen, kunnen die een bloedvaat kweken, kunnen die een hersencel worden, kunnen die een huidcel worden. Dat noemen we pluripotent. Ja?
Dus die kunnen... Dat is in het... Als je een embryo bent, dan wordt op dat moment beslist van oké, die cellen worden dit, die cellen worden dat. Dat zijn dan die stamcellen die...
Juist, en op het begin kunnen eigenlijk alle cellen dat nog. En die worden dan gespecifieke en specifieke. Bepaalde programma's worden aangeschakeld, de rest wordt onderdrukt, wordt afgeschakeld. Maar je kunt dit aan- en afschakelen, dat kun je beïnvloeden, ja. En daar zijn nu de Yamanaka-factors. De Yamanaka-factors. Dus dat zijn proteïnes die belangrijk zijn om onze cel in zo'n status van een stemcel terug te brengen. En dat duurt in het reagens... hoe zeg je reagensbuis?
Ja, reagens. Ja. Ja.
In het testtube.
Leg het verder uit, dan ga ik het proberen. En, begrijpbaar.
Dank u. Ja, dus je kunt dat in het labo... je kunt dat in het labo, als je cellen meerdere weken in cultuur neemt met die Yamanaka-factoren, dan kunnen cellen terug stemcellen worden.
Ja, het reagens is eigenlijk het potje met de cellen waarin zij kunnen groeien. Hè?
Exact.
Dat is het, denk ik. Ja.
Exact. En nu, dat is een langdurig proces en je wilt ook niet enkel stemcellen in je lichaam, omdat dan doen ze ook niet meer die functie die je nodig hebt. Een niercel die moet ons bloed, zo te zeggen, wassen. Ja? Ons hart, spiercellen, die moeten voor hartcontractie zorgen. Dus we willen niet enkel stemcellen. Maar cellen met ons verouderen ook onze cellen. Je kunt dat bijvoorbeeld meten hoeveel methylgroepen aanwezig zijn. Dat is een koolstofatoom. Er zijn heel veel met heel veel koolstofatomen. Dus die cellen die worden ouder, die kunnen minder goed hun metabolisme aanpassen, die kunnen zich minder goed vermenigvuldigen. Dat is bijvoorbeeld slecht voor spiercellen. Ja? Als die niet meer zo goed zuurstof en voedsel kunnen gebruiken om zich te contraheren, dan is die spier minder krachtig. Dan om die spiercellen moeten zich ook kunnen delen, ook dat wordt slechter. Dus die processen die een cel moet doen, die worden met een tijd minder effectief. Ja. En wat men nu, die Yamanaka-factoren, wat men dan in het buisje gezien heeft, in het potje, als je die niet weken, maar enkele dagen die cellen die Yamanaka-factoren geeft, als eerstes verdwijnen deze leeftijdsverschijnselen. En die...
Ze worden blootgesteld, dus de cellen worden blootgesteld aan die Yamanaka-factoren.
Je laat die dat maken. En als je dat een tijdje gebeurd is, dan ziet u dat die cellen terug een meer jeugdachtige aspect nemen. En men heeft dan bijvoorbeeld geprobeerd in muizen dat men de verouderde spiercellen van oudere muizen behandeld heeft en teruggegeven heeft. En die muizen hebben 20% spierkracht gewonnen op die manier.
Ja, maar dat is ongelooflijk.
Dat is ongelooflijk. Men heeft dat ook geprobeerd met cellen van een Osteoarthritis sind, waar je ontstekingen van botten en kraakbeen heeft. Ja? En die cellen, die kraakbeencellen, die maken chondroarthritis. Die kraakbeencellen die maken inflammatoire parameters aan en dat lokt ontsteking uit.
Oké, ik ga dat even vertalen als je hebt pijn in je knieën.
Juist. En dan is het zo dat je kraakbeen op zich ook ervoor zorgt dat die pijn onderhouden wordt. En ze hebben kunnen aantonen dat als je aan die kraakbeencellen, als je die blootstelt aan Yamanaka-factoren, dat die inflammatoire reactie ook naar beneden gaat. Dus men heeft dat dan op verschillende weefsels getest. En tenminste in het potje werkt dat. Dus dat
In het
is
potje,
in het
oké,
potje.
okay. In het
Dus
potje.
zoals
Niet nog in het
altijd
lichaam.
moet je alles met een korrel zout nemen, dus nog niet aan de mens getoond, maar tenminste. Maar ze hebben nog niet echt veel jaren gewonnen. Dat waren dan tussen 1,5 en 3,5 jaar die cellen aan verjonging gewonnen hebben. Dus uw initiële vraag was: word ik terug 25? Nee,
Ja,
nog
nee,
niet,
oké.
maar nog een
Okay.
beetje.
Maar het is wel, het spreekt wel tot de verbeelding. Kan je nog eens heel kort die Yamanaka-factoren, wat zijn dat juist?
Ja, die Yamanaka-factoren die zijn benoemd naar Shinya Yamanaka, die enkele jaren geleden de Nobelprijs gekregen heeft voor geneeskunde en fysiologie, voor zijn werk op stamcellen. Dat is een aantal van proteïnen die belangrijk zijn voor stamcellen, voor de functie in stamcellen te zijn. En als je die Yamanaka-factoren zijn, meerdere proteïnen, ik ga ze nu niet allemaal oplijsten.
Nee,
Maar als die tezamen in een cel aanwezig zijn, dan kun je, of als je die aanwezig maakt, kunstmatig, bijvoorbeeld door de RNA toe te voeren aan deze cellen, mRNA, dan wordt uit een cel een stamcel. Of die zijn aanwezig in stamcellen. En wat heeft men nu voor dit onderzoek gedaan? Men heeft spiercellen of kraakbeencellen, heeft men deze Yamanaka-factoren, deze proteïnes, laten zelfs aanmaken. Men heeft hun van buiten die informatie daarvoor gegeven, dat noemt transfectie. En dan, wat dan gebeurde, dat die cellen plots een jongere, verjongd werden. Hoe heeft men dat gezien? Daar heeft men gezien, daar bestaat iets, de moleculaire horloge. Dat is de aanwezigheid van zogenoemde methylgroepen. Hoe meer je daarvan hebt, hoe ouder je bent of je DNA is. En ze hebben gezien, de methylering gaat weg. Ja,
Die
dus
methylgroepen verminderden
die
of
verminderden. Dus je hebt eigenlijk die horloge teruggedraaid. Ze hebben dat ook op andere manieren kunnen tonen. Ze hebben kunnen tonen dat die stofwissel beter werkt. Ze hebben kunnen tonen dat die cellen zich beter kunnen delen, spiercellen bijvoorbeeld. Ze hebben kunnen tonen dat kraakbeencellen, dat hebben ze gehad van patiënten met gewrichtpijn. En deze cellen maken inflammatie, maken inflammatiestoffen aan. Dat als je hun deze Yamanaka-factoren geeft, dat die plots minder van die inflammatoire factoren aanmaken.
Ja, dat klinkt zeer spannend natuurlijk en hoopvol dat dit ook bij mensen zou kunnen werken dan, denk ik.
Ja, dat is
Maar.
heel hoopvol. Zeker nog wat werk op die en weg, maar het is inderdaad een zeer, zeer interessante onderzoek. Wordt
Oké,
ook in een
nee.
bij Nature Communications, dat is natuurlijk een tijdschrift waar enkel de nieuwste en meest interessante studies uit de levenswetenschappen gepubliceerd worden.
Oké, dus er is ook een zekere credibiliteit bij dit
Ja,
artikel.
ja.
Ah, oké, goed. Moeten we in doog houden, hè? Want soms denk ik af en toe wel eens dat we te laat geboren zijn of te vroeg. Nee, te vroeg geboren. Want al die verjongingsmiddeltjes, als die dan effectief blijken te
Wij
werken.
gaan die daar tenminste 45 mee kunnen maken.
Ja, oké, dat is tof. Daar ben ik al tevreden mee om te zeggen. Dat zijn een paar maanden. Ja, nee. Maar het spreekt tot de verbeelding. Ik vond het in ieder geval wel boeiend om er eens over na te denken. Dat men ook op dat niveau, ja, dat je misschien kan beginnen dromen van verjongingskuren die echt werken. Hè? Dat het niet altijd met botox moet zijn of andere labmiddeltjes die men dan gebruikt om er jonger uit te zien. Maar dat het ook op een andere manier kan. Een volgende artikel die we, dat we hebben geselecteerd was eigenlijk, ook, vond ik ook een leuke, de Neandertalers aten mosselen. En toen ik het zag, vroeg ik mezelf af, maar Jan, waarom heb je nu dat artikel geselecteerd? Wel, wat is daar nu interessant aan?
Interessant is dat men eigenlijk tot nu toe gedacht heeft dat Neandertalers enkel vlees aten, maar niets uit de zee. Mm-hmm. En men denkt dat zeevruchten, vis, etc., dat die belangrijk zijn in onze voeding om zich cognitief, intellectueel verder te ontwikkelen. Mm-hmm. Dus men dacht dat tot nu toe dat enkel de moderne mens, de Homo sapiens, die in Afrika is ontstaan, dat die wel vis at of andere producten uit de zee, maar nog niet de Neandertaler. Maar de Neandertaler was blijkbaar slimmer dan wij dachten. Men heeft nu in Portugal, in Figueira Brava, heeft men kunnen zien dat de Neandertalers blijkbaar zeevruchten aten, maar zelfs vis en ook zeehonden. Dolfijnen.
Ja, inderdaad. En als ik het goed heb gelezen, ze hebben dat gevonden op een plek waar Neandertalers woonden op dat moment, waarvan men zeker is dat dat op dat moment 2 kilometer verwijderd was van de zee. Waardoor men weet, ja, die zijn naar de zee geweest, hebben dat getransporteerd. Die hebben dat niet zomaar gedaan, die hebben dat gedaan om dat op te eten dan.
Juist. En men vindt natuurlijk al die botten, et cetera. Men vindt wat daar gegeten was in die kampen. En waarom denkt men dat nu belangrijk is met die vis, of met die zeehonden, met die dolfijnen? Dat is dat daar veel omega-3 vetzuren in zitten. En men denkt dat die zeer belangrijk, of men weet dat die zeer belangrijk zijn voor de ontwikkeling van ons hersen.
Ja, het spreekwoord zegt van vis eten word je slim, hè?
Ja, en blijkbaar was de Neandertaler hiertoe ook in staat. En men vermoedt dat dat ook uitlegt waarom die Neandertaler al mooie decoraties, tekeningen, etc. zo heeft kunnen maken. Dus, daar wordt nog niks gezegd over die combinatie mosselen en friet. Of dat een extra toegevoegde waarde is. Maar het is toch zeker een aanrader om alles wat uit de zee komt niet te vergeten op onze tafel.
Oké, okay. En het is, men denkt zelfs van ja, doordat die cognitieve abilities, mogelijkheden zijn verhoogd, dat eigenlijk misschien ook heeft geleid tot een volgende stap in de evolutie. Maar ik denk dat misschien nogal kort door de bocht is, maar ja, het zou wel kunnen in ieder geval. Hè. Hun dieet was in ieder geval veel varieerder dan dat we initieel dachten.
Ja, en we hebben gezegd, we willen niet enkel over corona nadenken, we willen ook weten wat voor de rest in de wetenschappen leeft.
Voilà. En mosselen met friet. Hè? De Neandertalers wisten ook al wat het was.
Dus we gaan later ook iets voor onze cognitieve ontwikkeling doen. Ja. Mosselen met friet eten.
Ik vind dat een strak plan. En bij voorkeur samen, maar ja, dat zal nog even duren. Dat brengt ons ook bij het volgende artikel. Namelijk dat men een manier heeft gevonden. En nu ga ik iets zeggen waarvan mensen die veel met planten bezig zijn, zeggen, ja, maar hallo Bart, dat bestaat toch al lang. Men heeft een manier gevonden om vanuit CO2 en water, om daar zuurstof en andere organische moleculen uit te maken. Dat is eigenlijk wat men ook kent onder de naam fotosynthese. Hè? Dus bomen die produceren ook uit CO2 uit de lucht en onder invloed van zonlicht, dat is ook wel heel belangrijk, produceert een boom bijvoorbeeld zuurstof, maar ook fuel of brandstof voor zichzelf, hè, enzymen om zich te voeden. Het artikel dat jij ook gekozen hebt, Jan, en de twist die eraan werd gegeven, is wel zeer interessant. Als we ooit naar Mars gaan, dan is het probleem natuurlijk dat we effectief moeten zien dat we daar kunnen zelf maken of zelf verbouwen. Gezien het nogal moeilijk is om daar velden met graan aan te leggen, moeten we het doen met de middelen die er wel zijn. En wat is er wel op Mars? Dat is heel veel CO2. En, vermoeden we, ook heel veel water, weliswaar bevrozen onder de bodem. En wat hebben we nu eigenlijk ontdekt? Nu komen we er.
Ja, nu wat men ontdekt heeft, je hebt het al aangehaald, wat is daar nu bijzonders aan voor de synthese? Dat leert iedereen in het middelbaar, dat doen planten. Maar ze doen dat niet bijzonder efficiënt. Die hebben een efficiëntie van 0,5% met het omzetten van het licht via de fotosynthese in CO2 en naar water, etc. Maar er bestaan bij bepaalde bacteriën, die kunnen dat met een factor 10 hoger. Ja, die bereiken een efficiëntie van 4-5%. In vergelijking, een goede solarcel, een fotovoltaïk, kan tot 20%. Maar solarcellen maken voor u geen...
Zonnecellen. Ja, zo. Ja. Op dak.
Nu, dat is een bacterie, dat noemt Sporomusa ovata. En die Sporomusa ovata, wat die gedaan hebben, is, ze hebben deze bacteriën eigenlijk op een netwerk van kleine nanodraadjes. Die hebben een doormeter van een honderdste van een haar. Ze hebben op deze draadjes hebben ze die bacteriën kunnen planten. En als ze dan blootgesteld zijn aan licht en CO2, dan zijn die in staat daarvan zuurstof te maken, maar ook koolstofproducten. En dat is heel belangrijk. Als je denkt, als je ooit op Mars wilt leven, dan moet je natuurlijk zuurstof hebben, maar dan moet je ook granen kunnen aanbouwen. Heb je producten die afgeleid zijn uit koolstof nodig? En die maken nu als eerstes acetaat. Ja? Dat is eigenlijk vinegar. Azijn. Ja. Maar dat kun je dan verder verwerken. Dus zeker een interessant idee. Waarom hebben we dat nu gekozen? Onze volgende doel is natuurlijk niet Mars. Maar als je denkt aan de verwarming van de aarde, dan zijn natuurlijk alle ideeën om het CO2 iets naar beneden te halen belangrijk.
Ja.
Tot 10 verhoogde efficiëntie kunt doen, is dat zeker interessant. En de verwarming van de aarde heeft natuurlijk ook op de geneeskunde grote invloed. Als je ziet, wij gaan een verdeling hebben of een invasie van bijvoorbeeld muggen, mosquitoes, etc., die plots in onze verwarmde landen kunnen optreden. En men vreest ook dat met deze nieuwe, we noemen deze muggen vectoren, dat die natuurlijk ook direct ziektes kunnen meebrengen die eigenlijk enkel in warme landen kunnen overleven. Ja? Denk aan malaria, denk aan Zika, etc. Dat zijn ziektes die tot nu toe niet bij ons zijn, omdat ze overleven de winter niet bij ons. Mm-hmm. Maar de muggen die dat kunnen overbrengen, ten dele zijn die al bij ons toegekomen in Noord-Europa. Dus belang van CO2 te kunnen overzetten naar zuurstof, naar water, naar organic compound, organische stoffen, is heel belangrijk. En dus hier interessant dat je dat op zo'n net van nanodraadjes met een hoge efficiëntie kunt doen. Dus als we volgende week niks te doen hebben, naar Mars met onze nanowires.
Oké. En ik snap nog niet heel goed die link tussen de muggen en die nanowires. Hoe bedoel je dat juist?
Ik bedoel dat op die manier dat global warming, de verwarming van de aarde, heeft een grote impact op natuur en ook op die verdeling van muggen bijvoorbeeld.
Ja, ik snap het. Dus die nanowires die zouden ervoor kunnen zorgen dat er minder CO2 in de lucht zit, waardoor er ook minder klimaatimpact is. Maar, en hetgeen wat ik ook onthoud, is dat het veel efficiënter is dan de bestaande fotosynthese die planten hebben, waardoor het ook veel sneller kan gaan.
Dat is juist het interessante punt.
Ergo efficiënter. Mm-hmm. Voilà. Nee, maar absoluut zo. Als extra tip nog even meegeven, de serie Mars op Netflix is zeer interessant. Als je meer wil weten over hoe je eventueel toch naar de rode planeet zou kunnen gaan, dan is dat een leuke, ik zou het bijna noemen een documentaire, is het niet, want het is fictie vermengd met echte interviews met mensen van NASA en onder andere nog Elon Musk die praat over SpaceX. Dat geef ik gewoon even mee als afsluiter van dat stukje. En omdat we dan toch eigenlijk bezig zijn over natuur- en klimaatopwarming, dan hebben we ook een artikel gevonden dat misschien echt gelinkt is met wat we normaal bespreken, maar er is een regenwoud ontdekt in Antarctica.
En dat vonden wij toch zo interessant dat we denken, wij moeten dat vernoemen. En terug, waarom voor ons het klimaat interesseert is door de verschuiving van infectieuze van bacteriën, van virussen, van parasieten. Dat heeft natuurlijk een groot belang, hoe ze dat nu ook zien in de coronacrisis. En ja, dus dat op zich heeft natuurlijk een grote invloed op onze gezondheid. En daarom denk ik dat die studies voor ons ook van interesse zijn. Ook kunnen we ze niet direct toepassen.
Nu, we moeten er wel bij zeggen, het regenwoud in Antarctica is ontdekt, maar het is van lang geleden.
Ja, het was van heel lang geleden. Het was in de Turonien-Santonien-leeftijd.
Excuseer?
Ja, dat is ook moeten oefenen, dat zijn moeilijke woorden. Dus we kunnen zeggen dat ongeveer tussen 33 tot 92 miljoen jaar geleden was een van de warmste periodes op de aarde. Men noemt dat de Turonien tot Santonien tijd.
Oké.
Ja. En toen, dat heeft men nu gevonden, men heeft onder de zee een drilling kunnen doen. Men heeft 30 meter
boring,
diep,
ja.
heeft boring gedaan, 30 meter diep in de zeebodem. En men heeft, dan kun je successief kijken wat men daar vindt. Ja? Welke verbindingen van CO2 tot koolstof, metalen, heel belangrijk ook welke radioactiviteit aanwezig is en welke intensiteit daarvan. Daar kun je die tijden mee schatten, hoe oud iets is. En dan heeft men een stuk gevonden uit deze periode, de Turonian-Santonian Age. En daar zijn koolstofverbindingen en men heeft zelf pollen gevonden. Men heeft pollen gevonden, maar men heeft ook stukjes van planten teruggevonden in Antarctica, in 30 meter diepte onder de zeebodem. En die aantonen dat daar een regenwoud heeft moeten zijn, die ongeveer trekt op die regenwoud die men hedendaags in Nieuw-Zeeland vindt.
Oké.
Ja.
En als ik het mij goed herinner, die periode, ik heb het ook even doorgenomen, dat was ook de periode dat er dinosauriërs op de aardbol rondzwierven.
Dan was het zo gemiddeld een 35 graden op de aarde. En zelfs in die regio, aan de Antarctis, op 900 kilometer van de Zuidpool, was het ongeveer 12 tot 15 graden warm. Dus,
hoeveel is dat bij ons eigenlijk nu? Is dat niet zoiets?
Dat is wat wij nu eigenlijk hebben. Je kunt een keer nakijken om het heel exact te zeggen. Weather. Dus het was een zeer warme periode. En blijkbaar was toen bos in Antarctica. Men denkt dat er heel weinig ijs aanwezig was in deze regio's. Maar een bos. Dat is natuurlijk verbazend. Zeker dat ook 4 maanden per jaar daar compleet donker is. Dus die bos...
Wacht, de planten groeien toch niet als het donker blijft?
Ja, maar natuurlijk, ze overleven misschien een tijdje als het warm genoeg is en er geen licht is. Ja. Dus hoe ze dat nu exact gedaan hebben, weten wij nog niet. Het is heel goed aangeduid en het zijn niet enkel pollen. Pollen die kunnen ook over honderden of duizenden kilometer getransporteerd worden in de lucht. Maar natuurlijk, zo'n oppopping van echt restanten van planten, dat is moeilijk te verklaren niet ter plaatse ontstaan is.
Ja, ja ik heb gelezen dat ze eigenlijk echt hebben kunnen aantonen dat er wortelnetwerken waren, wat echt kon wijzen op planten die er gewoon konden overleven. Punt, zelfs al was het drie maanden donker. Ik heb het heel even opgezocht. Dus de temperatuur die jij vermeldde, was daar ongeveer gemiddeld 12 graden, hè? Dat heb je gezegd.
Ja.
De gemiddelde temperatuur in Duitsland nu is 14 graden.
Ja, dus niet veel verschil. Hè?
En dat was toen Antarctica?
Dat was toen Antarctica.
Okay.
Dus ik zit op het moment in Jette. Hier is het bijna tropische 18 graden.
Oh, ja. Ah ja, oké, wacht. Nu gaan we even opbod doen, want ik zit in de buurt van Luik. Even kijken. Ik heb hier... Oh, ik heb ook 18 graden. Dan ga ik eens even zien of dat niet warmer is dan in Jette. 17,6 is het hier buiten op dit moment in de schaduw. Dus wel een pakje warmer dan Antarctica, maar nu ook niet zoveel warmer. Hè? Van toen toch.
Dus dat vonden wij toch ook nog interessant. om mee te nemen voor deze week, dat de aarde toch zeer, zeer hard kan verschillen. Als je dat ziet, wat voor veranderingen Antarctica van vandaag met dan 92 miljoen jaar geleden een regenwoud.
Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. Nou ja, het doet ook maar beseffen hoe kort de menselijke geschiedenis is in de volledige geschiedenis van de aarde, hè? En dat we ook maar een blip zijn in de evolutie van het leven op dit moment. En het zit natuurlijk al die verschrikkelijke dingen die we nu meemaken met het coronavirus toch ook weer in een ander daglicht. Ik denk dat we nog veel... Het kan verkeren, zei Bredero. En dat is bij deze ook wederom bewezen, als zelfs aan de Zuidpool, dat ook daar ooit regenwouden hebben gegroeid. Ja, dat wil wel wat zeggen, wat warm wil zeggen, hè. De klimaatopwarming, het kan echt wel hoger gaan. Jan, ik denk dat we weer een. We hebben weer heel wat bekeken en het duurt altijd langer dan we denken, hè. We denken altijd, we gaan een half uurtje podcast doen en dan een uur later sluiten we dan met moeite af. Ik vond het alvast weer zeer boeiend. En ik hoop dat we het. Ik hoop dat we snel terug samen kunnen zitten met gasten om een leuke podcast te kunnen doen. Maar op dit moment, ja, werk het ook. En alvast bedankt wederom voor jouw tijd. En ik zou zeggen aan alle luisteraars, tot volgende week.
Tot volgende week, daar.
Nee, dag.
Daar.